In de podcastserie The Next Level vertellen ondernemers hoe ze hun groeiambities konden realiseren dankzij de juiste cloudoplossingen van SAP. Wat waren de uitdagingen, de oplossingen en hoe ging de uiteindelijke implementatie? Benieuwd naar hun verhalen en hoe zij met behulp van SAP ook hun toekomstige ambities kunnen behalen? Luister de podcast The Next Level via de BNR-app of je favoriete podcast-app.
Ondernemerspanel.
Hoe moeten Prins Constantijn en Tech.nl verder nu de overheid het budget van de start-up aanjager halveert? En het huwelijk tussen Jumbo en Gorilla zit er alweer op na anderhalf jaar. Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel met Johan van Mil, een van de oprichters, managing partner van Peak, en Geert-Jan van der Snoek van Brains Networks. Goed dat jullie er zijn.
Dankjewel.
Uiteraard begin ik met jullie eigen nieuws. Geert-Jan.
Ja, wat je ziet is dat door de maatregelen van de overheid om ondernemers van het gas af te krijgen naar de elektriciteit, daar is nu een soort van boeteclausule, een opslag voor bedacht. Het lijkt logisch, alleen er zijn heel veel ondernemers die technisch gezien niet kunnen overstappen. En dat ligt niet aan hun, maar het ligt aan het grid. Er is geen capaciteit, maar die moeten wel de boete gaan betalen. En dat is natuurlijk zonde voor het ondernemerschap, maar helpt ook niet om daadwerkelijk te vervangen en de verandering te bewerkstelligen.
En daarom werd de gasheffing al snel de strafheffing genoemd. Ja. Ook door VNO-NCW.
Het is een strafheffing, zeker voor die mensen is het een strafheffing, ja.
Wat stel je voor?
Uiteindelijk moet je. Het is niet, je kan niet en masse kijken. Op het moment dat je welwillend bent, je doet alle maatregelen, maar je kan niet technisch gezien er niet vanaf. Dan moet je die heffing niet krijgen.
Dus er moet een uitzonderingspositie worden gecreëerd. Absoluut. Voor mensen die anders knel komen zitten.
Ja, je ontslaat je niet van je plicht om te zorgen dat je verduurzaamt. Maar op het moment dat je alles hebt gedaan, maar je kan de laatste stap niet maken omdat simpelweg het grid het niet aan kan, dan moet je niet die heffing krijgen, die strafheffing.
Johan.
Ja, nu is zoals de prijs die gisteravond is uitgereikt voor beste SaaS 100 bedrijf. En dat is georganiseerd door MT Sprout. Ik vind dat wel mooi namelijk. Want er is natuurlijk heel veel, zoals jullie allemaal lezen en allemaal horen, ook op deze zender, te doen natuurlijk over bedrijven, techbedrijven die mensen ontslaan. Maar er zijn natuurlijk heel veel bedrijven die gewoon heel goed groeien. In dit geval groeide een bedrijf en dat heette Reducate. En die helpen eigenlijk gewoon bedrijven om online cursussen te doen, om het heel simpel te zeggen. Het is mooi namelijk dat we hebben die prijs ooit opgezet met Sprout als Peak zijnde. En het is mooi namelijk dat we daarmee laten zien dat er heel veel bedrijven worden gebouwd. Met name in deze tijd. We gaan het daar nog over hebben met TechLeap waarschijnlijk onder andere. Maar er wordt heel veel ondernomen en er is een hele goede kans ook om nu te ondernemen.
En je wint als je het snelste groeit.
Exact, je wint eigenlijk als je het snelst groeit.
Ja. En is dat nog de maat der dingen? Snelle groei? Ja, misschien wel in jouw leven, maar er zijn ook mensen die zeggen, ja, het gaat om waarde, het gaat om lange termijn. Maar wat jou betreft draait het nu nog vooral om groeipercentages.
Ja, wat mij betreft draait het nog steeds om groei, ja, absoluut. Alleen er moet natuurlijk wel één economische groei zijn, maar ook duurzame groei. Dus allebei gecombineerd, maar het draait nog steeds om groei, ja.
En dan kun je ook in dat lijstje, want ja, er zijn natuurlijk altijd nog wel bedrijven die groeien, kun je wel zien dat het iets afkalft of niet?
Ja, je ziet wel in het algemeen in de markt is dat er gewoon budgetten zijn minder bij bedrijven, maar ook bij consumenten. Mensen zijn kritischer op wat ze gaan gebruiken. Dus de zoektocht naar painkillers is groter dan vitamins, zoals wij hem intern bij ons altijd noemen. Maar dus met andere woorden, absoluut ja. Dus die bedrijven wel een beetje af. De groei wordt moeilijker om te realiseren. Maar echte bedrijven die goede oplossingen aanbieden, die blijven gewoon net zo hard groeien als ze voorheen groeien.
We gaan naar twee bedrijven die niet elkaars oplossing bleken te zijn. Dat is mijn korte lezing van het persbericht. Maar Jumbo en Gorilla's trekken de samenwerking, de stekker uit die samenwerking. Valt nu trouwens onder Getir. En misschien heeft dat ook nog wel het een en ander met elkaar te maken. Heeft Jumbo gisteren zelf naar buiten gebracht in een persbericht. Wat deden die bedrijven ook alweer voor elkaar?
Samen zorgen ze bij flitsbezorging. Met andere woorden, in grote steden, studenten, 's avonds toch een pakje sigaretten en een zakje chips. En dan gaat iemand op en neer voor een groter bedrag en dan krijgen ze die spulletjes thuis bezorgd. Het zit ook vrij sterk in dat soort achtige, snellopende goederen die dan bezorgd werden.
Ja. En Jumbo wilde daar zijn gaantje mee pikken?
Nee, ik denk dat iedereen die in de supermarkt retail zat, zag dat. En keek wat ze ermee moesten doen, of ze erin moesten stappen of niet. Hetzelfde met thuisbezorgen van retail middelen. Alleen het is gewoon geen rendabel model. Nog los van wat je er maatschappelijk van vindt.
Nee, maar anderhalf jaar geleden, maatschappelijke component komt zeker aan de orde, zei Jumbo, bepaalde zaken zijn zo groot, die zijn misschien wel blijvend. Je kunt je er tegen verzetten, maar je kunt maar beter meegaan op de golven.
Ja, maar ik denk dat het goed is. Dat ook verschilt dus met Hollands Calvinisme. Laat het vooral niet proberen. Want ja, of we moeten precies weten. Hier is de andere route gekozen. We proberen het wel, maar dan moet je ook op een gegeven moment zeggen, dit werkt niet of dit willen we niet. We trekken de stekker eruit.
Ja, dat was vanuit Jumbo ook een slimme stap. Hè? Omdat ze natuurlijk in het Westen relatief weinig marktaandeel hebben. En dit bood hun inderdaad gewoon eigenlijk een window of opportunity naar met name het Westen. Dus ik vind dat ook wel slim. En ik vond het ook wel opvallend dat ze hebben parallel daaraan hebben ze een investering gedaan met Mississippi Ventures, eigenlijk het familiefonds. En tegelijkertijd met deze nieuwsaankondiging is ook aangekondigd dat ze het geld terug hebben gekregen. Als je nu even kijkt naar wat er bij Gorilla is opgehaald, hoeveel funding en wat een beetje zeg maar de metrics waren tussen de funding overname. Maar het zal waarschijnlijk toch wel een redelijke niet zo'n hele interessante deal zijn geweest tussen Getty en Gorilla. Dan is het wel interessant dat zo'n investeerder, vond ik zelf, zijn geld terugkrijgt. Dus je hebben waarschijnlijk toch wel in de onderhandeling, in de fusie, gezegd van ja, alles leuk en wel. We gaan converteren naar aandelen en cash, maar wij willen toch wel ons geld volledig terug.
Wat zegt dat wat jou betreft?
Dat ze een hele sterke positie hadden. En als investeerder kun je natuurlijk ergens instappen en de rest moeten volgen. Maar je kan ook investeren en bepaalde preferente rechten hebben. En zeggen van ja, wacht even, als gebeurt in die aard, dan wil ik een blocking vote hebben. Dan wil ik dat kunnen blokkeren. En ik denk dat ze die kaart heel handig hebben uitgespeeld.
Als jij zegt, het was eigenlijk wel slim gespeeld 1,5 jaar geleden. Waarom is dat nu dan niet meer zo?
Nee, het is slim gespeeld. Dat is met name dat ze die investering hebben teruggekregen. Want die hele markt is onderuit gegaan. Dit soort verdienmodellen, zoals je net al zei, die zijn eigenlijk gewoon verlieslatend. Er moet heel veel geld in. Die hele markt is veranderd door de stijgende rente, et cetera. En daardoor zijn die bedrijven eigenlijk gefuseerd. Ze konden eigenlijk geen nieuw kapitaal krijgen. En dat Jumbo toch voor elkaar heeft gekregen om die investering van 1,5 jaar geleden, die destijds op een waardering was, die denk ik factor 3-4 keer zo hoog was als dat die nu is, minimaal, toch volledig terug weten te krijgen.
Dus uiteindelijk Gorilla had een Jumbo nodig. Albert Heijn kon ze niet krijgen, had een Jumbo nodig om in één keer, want zeker in die modellen was het belangrijk om heel snel heel veel volume te maken. Dat was de enige manier om daadwerkelijk in die markt eventueel succesvol te zijn. En dat heeft Jumbo slim gezien. Dan hebben dat volume wat zij hebben ingebracht zeg maar, in de onderhandelingen.
Ja, we praten over deze situatie alsof het jaren geleden is. Maar dat is 1,5 jaar geleden. Er is blijkbaar nogal iets veranderd.
Norm, absoluut.
Ja, ik denk dat dan twee, je zegt, we spraken straks over maatschappelijk. Ik denk dat het is niet een model wat continu tot applaus leidt in de kranten. En dat heb je als je het wel hebt, dan gaat het zichzelf ook versterken. En aan de andere kant, de hele financiële achterkant, zoals terecht wordt gezegd, dat is ook anders. Dus het holt zichzelf uit aan de achterkant financieel. Ja,
maar er blijft nu één grotere partij over, zou je kunnen zeggen. En die slokt de rest op.
Ja.
Als je dat anders wil formuleren, zeg je, nou, dat hoort bij een volwassen markt.
Absoluut, consolidatie. Ja.
En niet per se slecht dat er dan één grote speler overblijft. En heeft die dan wel kans van slagen?
Ja, ik denk dat hij meer kans van slagen heeft. Want dit model is natuurlijk het nadeel is dat je unit economics, dus de kosten om een product te bezorgen.
Nou, wat je ook doet, blijft hartstikke duur.
Het blijft hartstikke duur. Dus daar moet heel veel geld bij. Dus het gaat om schaal, inderdaad, wat Geert-Jan terecht zegt. Dat is één. En twee, het gaat ook om marktmacht. En als er dus één partij overblijft, dan kan hij natuurlijk deze partij ook wat meer marktmacht opereren naar zowel de consument als naar de bezorgers. Dus waarschijnlijk gaan de producten wat duurder worden. De bezorgers krijgen hoogstwaarschijnlijk helaas wat minder betaald. Waardoor dit soort economics.
Die boodschappen die waren niet al duur genoeg geworden. Zouden ze ook wat dat betreft toch niet een beetje tijd tegen hebben?
Ja, dat zou kunnen. Maar ik denk dat je sowieso bij dit soort modellen ziet dat ze zijn breed uitgerold. Heel veel mensen hebben dit soort producten, including me, getest. En gekeken van, hey, hoe werkt dat nou voor mij? En ik denk dat je nu in het huidige economisch sentiment ziet dat een groep dit soort diensten niet meer gebruikt. Want die zeggen van, joh, dat is te duur. Maar er is ook een hele grote groep, neem de studenten inderdaad, de studentenhuis, die zegt van, ik wil nu koud bier met sigaretten hebben en pindas.
Dat is toch allemaal gekrabbel, of niet?
Nou, ik denk niet dat er gekrabbel is. Nee, ik denk dat de groep, zeg maar, met name in steden zoals Amsterdam, maar ook in andere grote steden, die on-demand snel producten wil hebben en daarvoor wil betalen en niet de hassle van naar de supermarkt wil hebben, dat die best wel groot is en bereid daarvoor te betalen is.
Ik denk dat er nog een andere kant is de, dat zie je natuurlijk in de thuisbezorghoek ontstaan, dat de arbeidsvoorwaarden voor die bezorgers, dat staat onder druk. Mm-hmm. Daar zitten zij nog niet onder dat vergrootglas. Maar ja, op een gegeven moment gaat dat ook komen. Want enerzijds komt de druk op hun tarieven. Tegelijkertijd is er een bepaald minimum wat ze moeten krijgen. Mm-hmm. Dat gaat ook spanning opleveren. Dus ook daar gaat de kostencomponent op termijn een rol spelen. Derde is bekende dichtgeplakte winkelruiten, zoals ze het noemen, van de verzamellocaties. Daar zit ook weer druk op. Dus ze hebben in de distributie en in hun menskracht die erin zit, best wel uitdagingen. Nog los van of de vraag is.
Die afgeplakte winkelruiten. In Amsterdam is volgens mij al besloten dat flitsbezorgers
kan niet meer
tot de distributieterrein of tot de industrieterreinen zijn veroordeeld.
Voor nieuwe locaties, hè?
Voor nieuwe locaties, inderdaad. Maar dan blijft er van de flitsbezorging weinig flits over, toch?
Nou, als je natuurlijk als speler een locatie, ze hebben gewoon gemerged, dus ze hebben een aantal locaties ook in de stad. Dus die zullen ze natuurlijk gewoon eigen leven blijven houden. En daar lopen gewoon huurcontracten voor, et cetera. Dus zolang zal dat niet veranderen. Dus ik denk dat het best wel een tijdje duurt voordat dit probleem in de binnensteden is opgelost.
We gaan naar andere problemen voor Tech Leap NL en of die nog opgelost moeten worden.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Johan van Mil en Geert-Jan van der Snoek zijn de leden van het ondernemerspanel. Startup aanjaagprogramma TechLiepNL met Prins Constantijn als boegbeeld gaat op zoek naar geld uit het bedrijfsleven, meldde het ANP eerder deze week. Begin deze maand werd het budget van TechLiep gehalveerd door minister Adriaanses van Economische Zaken. Johan, jij zit natuurlijk helemaal tot over je oren in de startup wereld. Mm-hmm. Hoe belangrijk is TechLiepNL eigenlijk?
Heel belangrijk. Ze hebben een hele belangrijke rol in de markt. Ik bedoel, een aantal jaar geleden zag je dat startups gewoon echt wel het ondergeschoven kindje waren van het economisch beleid.
Echt waar, ja, want we babbelen er al jarenlang over op deze zender.
Maar wij zijn hier heel vooruitstrevend, hè? Dat is de rest van de Nederlandse economie en met name binnen de ministerraad niet, denk ik. Dus dat is echt wel gewoon, en dat heeft denk ik Prins Constantijn en ook zijn voorganger, Nelly Kroes destijds, gewoon heel goed op de kaart gezet. Je ziet ook dat het aantal bedrijven wat in de tech actief is, heel erg groeit. Ik bedoel, er zijn iets van 10.000 bedrijven nu. Ik weet niet hoeveel banen daarmee te gepaard gaat. Maar het is echt wel een belangrijke factor van betekenis geworden.
Is het hard te maken, hè? Want de minister die schermt met de onderzoeken, waaruit dan blijkt, en ze heeft het laten onderzoeken, ja, dat het ecosysteem inderdaad goed uitziet.
Absoluut.
Maar dat niet zo tastbaar te maken is in hoeverre TechLiepNL daar nou aan heeft bijgedragen.
Nee, en dat is altijd de vraag. En dat is ook de vraag die wij als investeerder met Piek krijgen. Ja, hoe belangrijk ben je als investeerder nou en hoe belangrijk is die ondernemer? En het gaat uiteindelijk om die ondernemers, want die bepalen uiteindelijk het succes. Maar ik denk wel dat wat Constantijn heeft gedaan met zijn organisatie is het bewustzijn van met name van de politiek en ook met fiscaliteiten en ook Nederland als tech unit beter op de kaart in de wereld heeft gezet. En dat zie je ook in lijstjes. Hè. Nederland komt consequent eigenlijk afgelopen jaar stijgt in positie en dat is denk ik wel een verdienste van die ondernemers met name, want die doen het, maar ook van de organisatie van TechLiep.
Vind jij, als het zo belangrijk is en ook dat wordt erkend door het bedrijfsleven, dat het bedrijfsleven dan ook maar zelf de portemonnee moet trekken, Geert-Jan?
Ja, in de combinatie. En daar is TechLiep ook al mee bezig. Dat is ook niet nieuw. Uiteindelijk een publiek-private financieringsvorm. Dat was ook de doelstelling uiteindelijk. Zodat die ondernemingen of de communities die eruit ontstonden en gedeeld, zeg maar, financieel ondersteund werden, los van de kennis, de infrastructuur en netwerken vanuit TechLiep, vanuit een gecombineerde financiering. Dat fonds, zeg maar, als zodanig, is ook de bedoeling dat dat opgezet wordt. En in ieder geval vanuit mijn optiek is de stap nu wordt gemaakt. En met name de nadruk die erop wordt gezet is een beetje penny-wise, pound foolish. Het vertraagt eerder de totstandkoming van het fonds in plaats van dat je actief had georganiseerd om dat snel op orde te krijgen.
Ja, want het gaat uiteindelijk. Oh, Johan.
Ja, ik weet niet of ik dat helemaal met je eens ben. Kijk, je ziet natuurlijk dat er vanuit, los van zeg maar die budgetcut, je wil het liefst dat daar gewoon goed geld aan wordt besteed, op een goede manier met name. Maar ik denk dat alle bedrijven nu in dit economisch sentiment, we hadden het er nu net al over, meer gefocust moeten zijn op dingen die ze goed doen. En ik denk dat een beetje focus goed is. Ik had liever gezien dat het evenveel budget was geweest. Maar ook ik denk dat het nieuws goed is dat überhaupt TechLiep doorgaat. Want dat was eigenlijk tot op heden heel erg onzeker nog.
Ja, dat gaat inderdaad in etappes. Hè? Nelly Kroes, daarvan was ook al de vraag, krijgt hij dan een opvolger?
Juist, ja. En nu is dat in ieder geval, dat budget is door door de kerk heen. Ik denk dat heel goed is, die beslissing. En de tweede, wat natuurlijk het ministerie van Economische Zaken doet, die heeft eigenlijk twee fondsen aangewezen waarmee die financieringsvorm wordt ingevuld. En ik denk dat TechLiep zich daardoor ook veel meer gaat focussen op hetgeen waar nu het belang ligt. Dus ik denk dat die focus wel goed is. Ik had graag gezien dat er meer budget voor vrij wordt gemaakt. En dat komt nu inderdaad eigenlijk uit bij bedrijven.
Nou, ik denk dat wel, die focus die was er al en die is misschien minder op de radar geweest. Waar het meer, wat je al zei, fiscale discussies afgelopen jaar daar een belangrijk onderwerp is, nog steeds overigens een belangrijk onderwerp. Het is niet opgelost. Maar ook het netwerk. En dat wellicht die fondsvorming te weinig op de radar heeft gestaan. In ieder geval naar buiten toe.
Ja. Ja. Ja.
Maar die fiscaliteit, dat is inderdaad, als je Prins Constantijn spreekt, nou, misschien niet het eerste, maar dan toch zeker het tweede dat hij te berde brengt. Daar zit toch weinig schot in, ondanks dat TechLiepNL en ook Startup. Wat is de andere belangenbehartiger ook?
DSA, Dutch Startup Association.
Daar voortdurend op hameren.
Klopt. Hoe
groot is dan de lobbykracht?
Het feit dat wij erover hebben en dat het de tweede is, dat is al heel wat. En de fiscale wetgeving verander je niet morgen. En ik denk dat wil je een start-up community hebben, wat zij gecreëerd hebben en wat Johan ook terecht zegt, horen dit soort faciliteiten erbij. Omdat je gewoon ook voor iedereen mogelijk moet kunnen maken. En wil je als Nederland het land blijven waar je start-up venture aspiraties duidelijk laat zien, moet je ook het mogelijk maken dat mensen voor je kunnen werken. Als ik dan het zijstapje pak, bijvoorbeeld naar Israël, wat ook in Tel Aviv een enorme venture capital community heeft, die faciliteert maximaal waar je vandaan komt in de wereld om die industrie het volgende stapje te laten maken, om het de kans te geven. En die slagkracht, die zie je op dit moment nog niet bij onze overheid.
Ik kwam een ingezonden stuk tegen van Wiebe Wagemans in het FD. Ondernemer, Nederlands ondernemer, actief in Silicon Valley. Die schreef dat er veel hindernissen zijn voor buitenlandse investeerders. En daardoor, zegt hij, blijven Nederlandse start-ups klein en betrekkelijk ambitieloos vergeleken met hun Amerikaanse concurrenten. De overheid kan daar een oplossing voor bieden door samen met durfkapitalisten die zich in Nederland vestigen te co-investeren. Johan, jouw blik op de zaak.
Ja, die ben ik niet echt eens van Wiebe. De rest van zijn stuk ben ik het overigens wel mee eens.
En daarom dacht ik dit er even uit.
Ja, dankjewel. Nee, ik vind dat de overheid niet een rol daar moet spelen. Ik vind, ook als je kijkt naar het kapitaal wat beschikbaar is in de markt, dat is echt voldoende. Ook later stage investors weten echt wel.
Kapitaal is ruim voldoende aanwezig?
Ja, als je kijkt qua vervolginvestering in de Nederlandse markt, is absoluut ruim voldoende aanwezig. Alleen, wat je natuurlijk ziet, en dat is natuurlijk gewoon ook pijnlijk, is Amerikaanse, maar ook andere Europese investeerders zijn selectief waarin ze instappen. Maar ik denk dat er echt voldoende kapitaal in de markt is. Ja, ik denk niet dat we meer kapitaal, even aan de groeikant, ook nodig hebben in Nederland. Er zijn meer dan voldoende fondsen in Nederland, maar met name ook daarbuiten, die gewoon in Nederlandse bedrijven investeren. Kijk naar, ik bedoel, Nederland kent nu 10 unicorns. Die zijn inderdaad allemaal gefund door buitenlandse investeerders. Maar dat wil niet zeggen dat de Nederlandse investeerders dat hadden moeten doen. Het is belangrijk dat die bedrijven gewoon gefund worden en dat ze toegang krijgen.
Maar waarom doen die Nederlandse investeerders het niet? Want het is een opvallende statistiek toch, als je zegt er zijn 10 unicorns, 10 bedrijven met een waarde hoger dan een miljard, en zijn alle 10 gefund door buitenlandse investeerders.
Nou, dat komt ook omdat je Nederland, als je kijkt in de totale kapitaalmarkt, is gewoon relatief klein. Dus het wil niet alleen maar zeggen dat Nederlandse investeerders in Nederlandse bedrijven hoeven te investeren. Wij investeren als Peak ook in bedrijven in de Nordics en in Germany. Dus dat wil helemaal niet zeggen dat die investeerders niet goed zijn. Het heeft er denk ik mee te maken, gewoon heel duidelijk, dat die bedrijven, die hebben toegang tot kapitaal. En een van de functies die TechLeap heeft, en ze hebben een aantal hele goede programma's met Strize en Bolt, doen ze hele goede dingen. Maar ik denk aan die kapitaalkant, daar moet niks gebeuren aan die kant, maar wel aan de deep tech kant. En daar ligt nu ook bij TechLeap een belangrijke focus om, zeg maar, met name kennisintensieve organisaties en producten die een lange ontwikkeltijd hebben, zoals, weet je, batterijen en andere hardware-achtige producten of echt kennisintensieve producten, om die te helpen. En daar ligt een kapitaalprobleem, maar niet zozeer aan die goede kant.
Ja, ik denk de combinatie een beetje is, en daarin kunnen zij door die cofinanciering met de overheid, kun je in bepaalde richtingen makkelijker investeren die misschien voor een logische venture capitalist minder logisch zijn.
Daar hebben we toch al InvestNL voor, om bepaalde bedrijven.
Daar zijn de tickets van InvestNL zijn veel groter. Ik zit op een fonds van InvestNL, dat is echt veel grotere tickets moet je daar uitgeven dan waar we het hier over hebben. Die komen niet in beeld. En dat is natuurlijk ook een eeuwige vraag is, want die zou eigenlijk op een of andere manier, en misschien wordt dat wel een route, een stuk van dat kapitaal vrij kunnen maken, zodat je dat in kleinere tickets kan uitgeven aan deze bedrijven. Maar dat geld kan alleen maar in grote stukken weg.
Ja, of het wordt geïnvesteerd natuurlijk via RVO. Hè. Dat is natuurlijk een seedstarterregeling, seedfondsregeling die mee investeert met andere fondsen. Ja. Ik denk alleen dat het zelf essentieel is dat de overheid niet een actieve rol gaat spelen op die kapitaalmarkt. Dat lijkt mij niet heel wenselijk. Zeker als er voldoende kapitaal is, dan krijg je eigenlijk gewoon inflatie door een overheid in die kapitaalmarkt waar geen noodzaak is. Tenzij deep tech, inderdaad, terecht wat je zegt, en kennisintensieve dingen, en dan samen met andere spelers. Dat lijkt me op zich een logische oplossing.
Even iets mogelijk maken wat normaal gesproken net niet kan. Ik zit zelf ook in stikstof en waterstof in die hoek. Met name ook stikstof ingewikkeld.
De stikstof mogelijk
even
te maken.
Een stapje naar de stikstofinnovatie mogelijk te maken. Ja.
We gaan naar een volgend hoofdstuk. Het laatste hoofdstuk van dit panel. De verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP'ers. Het merendeel van de ZZP'ers is daarop tegen. Bleek uit een interne enquête van de Vereniging Zelfstandigen Nederland. Zal geen verbazing wekken. Het is wel iets waar de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van Gennep topprioriteit van maakt. Want zij zegt van alle ZZP'ers is 80% niet verzekerd. Het gaat over 1 miljoen mensen. Dat is een maatschappelijk risico. Dat kun je niet afwentelen op de samenleving. Moet er, Geert-Jan, in jouw optiek zoiets komen als een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering?
Ja, ik vind dat ZZP'ers makkelijk een arbeidsongeschiktheidsverzekering moeten kunnen nemen. Dat wil niet altijd zeggen dat het verplicht is, maar het is nu ridicuul duur. Dat gaan ze simpelweg vanuit de kostenoptiek niet doen. En veel ZZP'ers zijn dan ook niet mee bezig. Die werken vanuit hun portemonnee. Die werken niet met een bedrijf met winst en verlies. Dus ja, uiteindelijk komt het terug naar de maatschappij. En je ziet dat met name de kwetsbare beroepen het ook niet doen. De stratenmakers, de bouwvakkers. En ik vind dat wij maatschappelijk, dat ze best wel risicovolle beroepen, daar een plicht hebben om dat mogelijk te maken. En als je het weer met z'n allen doet, dan zorgt ook dat het voor iedereen goedkoper kan worden.
Ja, maar goed, dat is nu de bedoeling natuurlijk. Ja. En we hebben de plicht om iets te doen, maar geen verplichting wat jou betreft. Nee, dus niet op de huidige manier.
Ja, dus op het moment dat je de ZZP'ers niet in blijven stappen, zul je een stuk, en dat is natuurlijk lastig, hun ervoor moeten hoeden, tegelijkertijd tegelijkertijd de mogelijkheid moeten geven omdat je met z'n allen het goedkoop krijgt. Eigenlijk een beetje in vergelijk met de zorgverzekering kant. Zul je daar iets mee moeten doen. Want anders krijg je op een gegeven moment gewoon, je kan een enorme uitval gaan krijgen. En dat raakt de maatschappij ook.
Maar dan moet je dus niet gaan werken, begrijp ik, met allemaal opt-in en opt-out regelingen. Dat maakt het allemaal duurder en ingewikkelder. En wat minder collectief.
Ja, en verzekeringstechnisch wil dat dus niet zeggen dat het ermee goedkoper wordt. Want het is niet voorspelbaar op die manier. Dus voor de verzekeraar die moet gaan financieren en die het goedkoper wil gaan krijgen, die wil weten wat voor een volume erin zit.
Hoe moet het verder, Johan?
Ja, ik twijfel hierover over dit onderwerp. Want enerzijds denk ik, ondernemers moet je niks verplicht stellen. Aan de andere kant ben ik het helemaal met je eens over die maatschappelijke kosten. Er zijn ook heel veel oplossingen nu. Hè? Er zijn heel veel ondernemers die hier organiseren dit zelf met broodfondsen en allerlei andere dingen. Volgens mij zou je dit eigenlijk breed moeten oplossen. Veel breder qua werkgevers en werknemers eigenlijk moeten oplossen. Dus niet alleen voor de ZZP'ers moeten stellen, maar ook tegelijkertijd voor werknemers. Ja. Dan maak je dat risico nog overzichtelijker. Dus wordt de premie nog lager. Ja. Maar dan zorg je er eigenlijk voor dat deze verzekering eigenlijk gelijk wordt vertrokken voor iedereen. Zeker voor deze beroepen die jij omschrijft. Want het risico bij die mensen is heel groot. Het zou heel sneu zijn als inderdaad dat een enorme last gaat geven op de maatschappij. Maar met name ook voor die mensen zelf. Dus regel dat misschien op die manier.
Dus los van contractvorm, zorg gewoon dat alle werkenden kunnen rekenen op een bepaalde verzekering. Oh, maar wel met een opt-out.
Ja, wel met een opt-out. Dat zou ik wel doen. Ja.
Voor als je het
op een andere manier wil regelen. Ja.
Ja, of je kan. Het zit alweer toch in de hoek van. Ik zit mee te denken in de hoek van de basisverzekering-achtige ideeën. Ja. Dat je een soort van minimum altijd hebt. Ja. En dat je dan kan doorklikken. Zeg maar voor meer.
Ja. Want zo'n verzekering is gewoon heel duur voor heel veel mensen. Met name in de beroepen die.
Ja, en als je ooit in het verleden eens een keertje iets onder de leden hebt gehad.
Ja, wordt het is nog gewoon duurder. Onmogelijk dan. Ja. Ja.
Nou is er nog wel een belangrijke rol weggelegd voor het UWV. Hè? Die hebben al gezegd, wij komen zoveel keuringsartsen tekort. Er zijn nu al enorme achterstanden. En dan krijgen we dit misschien ook nog op ons bordje. Het is praktisch onhaalbaar. Denk je dat het, gezien het protest dat er komt vanuit de hoek van de zelfstandigen, überhaupt politiek erdoor komt?
Ja, dat is de twee vragen in één. Ik denk dat wat de UWV zegt, dit is maakbaar. En misschien niet als je het op deze manier inricht, zoals je nu bent georganiseerd, et cetera. Met die basisverzekeringen gaat het ook goed. Je moet het in het bestaand proces zien te gieten. Misschien moet je wel over de zorgkant draaien. En niet over de sociale kant draaien. Er zit er meer dynamiek. Er zijn ook heel veel gewoon commerciële bedrijven die het kunnen keuren. Dat is helemaal niet erg. Of de politiek, vanuit de politiek het niet doen, is denk ik politiek niet haalbaar.
Dus het komt erdoor?
Een variant zal er doorkomen of het wordt weer doorgesluit naar volgend jaar, et cetera.
Oh ja, dat komt ook wel eens voor. Johan van Mil van Peak was er. Dank daarvoor. En Geert-Jan van der Snoek van Brains Networks. Goed dat je er was. Tot een volgende keer. Dit panel is te beluisteren als podcast. Het is daar al een enorme hit, maar meer luisteraars zijn altijd welkom. Dus kies op je favoriet kanaal of via de BNR-app voor het ondernemerspanel. Straks wordt er gepitcht door twee jonge start-ups. Ook veel goede ambitie. Blijf luisteren.
In de podcastserie The Next Level vertellen ondernemers hoe ze hun groeiambities konden realiseren dankzij de juiste cloudoplossingen van SAP. Wat waren de uitdagingen, de oplossingen en hoe ging de uiteindelijke implementatie? Benieuwd naar hun verhalen en hoe zij met behulp van SAP ook hun toekomstige ambities kunnen behalen? Luister de podcast The Next Level via de BNR-app of je favoriete podcast-app.